Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur.
Welkom bij NH Gooi Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio over medische en aanverwante onderwerpen welke we bespreken met experts uit de regio. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek vandaag wordt verzorgd door Mark Reitsma. Fijn dat je luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
In Nederland heeft 1 op de 1000 mensen multiple sclerose. Men schat nu dat er ongeveer zo'n 20.000 mensen met deze aandoening in Nederland zijn. En dit aantal groeit helaas nog steeds. Wereldwijd denken we dat er ongeveer zo'n 2,5 miljoen mensen met multiple sclerose aanwezig zijn. Eind mei wordt er weer landelijk aandacht besteed aan multiple sclerose tijdens de MS-actieweek. Maar wij doen dat nu al bij NH Gooi Spreekuur. Wij gaan hierover praten met neuroloog Machteld Leenbrugge, werkzaam in het Tegooi Medisch Centrum in Hilversum. En Machteld is hier in de studio. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
Machteld, voordat we de diepte ingaan, even kort over jou, zodat de luisteraars een mooi beeld krijgen. Hoe lang ben je werkzaam in Hilversum?
Ik werk nu in Tergooi een jaar of 7. En dat is helemaal top. Tergooi is een heel leuk ziekenhuis. Klein genoeg om mensen als mens te kunnen zien en niet als nummertje. Groot genoeg om de patiënt alles te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Dus ik wil hier nog heel lang blijven werken. Ja.
Kijk, nou, Tergooi luistert mee, dus die dat is in ieder geval punten scoren. Jij hebt gestudeerd in Amsterdam?
In Amsterdam, ja.
En daar ben je ook gepromoveerd?
Ja.
En uiteindelijk heb je een besluit genomen om neuroloog te worden?
Ja.
Waarom?
Ja, neurologie. Als neuroloog hou ik me bezig met problemen van hersenen, ruggenmerg en zenuwbanen. En dat uit zich door hoe mensen bewegen en gedrag. En dat is ontzettend leuk om voor je werk dat te observeren en mensen te kunnen helpen. En het is een hele goede keus gebleken, want het is niet te vervangen door AI.
Kijk aan, dat doet mij gelijk herinneren aan een artikel wat ik eerder deze week gelezen heb in de Volkskrant. Want je hebt het over bewegen. En dat artikel dat sprak over het feit dat dansen heel erg goed zou kunnen zijn voor mensen met MS en Parkinson. En wellicht ook voor andere aandoeningen. En dan moet ik even denken aan een quote die je zelf hebt gezegd. Namelijk, neurologie gaat over mensen, hoe mensen bewegen. En dat fascineert me. Als ik geen neuroloog was geworden, was ik het liefst danseres geworden of choreograaf.
Choreograaf, ja, dat lijkt me fantastisch. Beetje pretentieus was dat voor mij om dat te zeggen, denk ik. Maar dat voel ik eigenlijk nog steeds wel zo. Zeker.
Maar dat is een soort cirkel die dan dicht gaat nu. Hè?
Dat misschien dansen wel. Misschien wel. Misschien vind ik mezelf wel. Ik denk trouwens dat dansen goed is voor alles. En voor iedereen. Ik doe het zelf ook. Ja.
Kijk aan. Nou, dat is goed om te horen. Vanwaar jouw specifieke belangstelling voor MS?
Ja, dat kwam in 2004. Toen was ik afgestudeerd. Was ik basisarts op de VU. En MS was opeens, ja, booming. Een ziekte die jonge mensen raakt in de bloei van hun leven, waar eigenlijk helemaal geen goede behandelopties voor waren. Er was wel wat, maar dat werkte niet zo goed, werd niet zo goed verdragen. En opeens in 2004 kwamen er echt goede nieuwe medicijnen waarmee je de ziekte stil kon zetten. En de VU was toen, is nog steeds, echt een internationaal heel goede onderzoeksgroep op het gebied van MS. Er was bij de Big Pharma enorm veel budget voor wetenschappelijk onderzoek. En ik kreeg daar dus de kans om onderzoek te doen en patiënten te helpen in een booming veld. Dat was een hele goede keuze. Ik wil dat heel graag nog heel lang blijven doen. Ja.
Dus alles kwam bij elkaar.
Alles kwam daar bij elkaar. En ja, het is nog steeds op de VU. Wordt ontzettend hard gewerkt aan het onderzoeken van MS.
En je promotieonderzoek ging ook over MS?
Dat ging over het afbeelden van ontstekingen in de hersenen bij MS. Ja, met MRI-scans.
Nu hebben we het al een paar keer het woord genoemd. MS, multiple sclerose. Ja. Kan jij uitleggen, wat is dat? Wat is multiple sclerose? Hoe ontstaat het?
Ja, het wordt gezien als ontstekingsziekte, waarbij er ontstekingjes komen die het myeline, het beschermlaagje om je zenuwen, aantasten. Hoe dat komt, ja, dat is je eigen afweersysteem wat dat doet. Dus niet een bacterie of een virus van buiten. En waarschijnlijk is je eigen afweersysteem ontregeld geraakt door verschillende dingen. Wat nu mee lijkt te spelen is een soort verlaten, ontspoorde afweerreactie op Epstein-Barr-virus. Het is een klein beetje genetisch. Het is een klein beetje omgevingsfactoren. Of waar je van afstamt of waar je geboren wordt. Maar het meeste is nog niet ontrafeld. En wat er dan gebeurt is het beschermlaagje rond je zenuwen wordt afgebroken door ontstekingjes. En je krijgt last van tragere zenuwen. Want als ze minder goed beschermd zijn, net als isolatie in een elektriciteitskabel, dan wordt het allemaal trager. Het netwerk wordt trager. Je kan minder goed lopen, minder goed denken, minder goed plassen of plas ophouden. Je krijgt ook last van, stel maar voor blootliggende zenuwen. Hè? Dus tintelingen, pijn, overgevoeligheid voor prikkels, moeite met concentratie of prikkelverwerking. En we zeggen wel eens, iedereen die lichamelijke klachten heeft, als je je klachten gaat googlen, kom je uiteindelijk ook uit bij MS. Want het kan allerlei soorten klachten geven, maar voornamelijk op het gebied van de zenuwen. Ja.
Nou is MS een verzamelnaam, denk ik. Maar dat ga ik aan jou vragen. Zijn er verschillende vormen daarvan?
Er zijn verschillende vormen. En er werd een beetje tot nu toe, we zitten een beetje in een overgangssituatie, werd altijd gezegd relapsing remitting MS, secundair progressieve MS, primair progressieve MS. Eigenlijk, want nu is dat veel handiger om het anders in te delen met de nieuwe behandelopties die we hebben, heb je MS met weinig ontstekingsactiviteit of MS met veel ontstekingsactiviteit. En dat bepaalt hoe je het kan aanvliegen, de behandeling.
Dus MS is eigenlijk ook een ontstekingsziekte, een inflammatoire ziekte. Ja. En niet specifiek een neurodegeneratieve ziekte.
Er komt ook neurodegeneratie bij voor. Ja.
Dus dat
ja.
kan een gevolg zijn van?
Kan een gevolg zijn van ontsteking, denken we. Of het gaat parallel. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. De focus ligt veel meer op dat inflammatoire, hè, die ontstekingscomponent. Omdat we daar medicijnen voor hebben. Heel veel trials, heel veel interesse van de farma. En ook al zolang ik MS bestudeer, wordt er onderzoek gedaan naar het tegenhouden van die neurodegeneratie. En dat levert eigenlijk niks op. Al 30 jaar niks. Dat is heel verdrietig. Ja.
Daar heb je net al even aangegeven wat voor soort symptomen, klachten er zijn. Dat is een vrij brede scope daarvan. Nou begrijp ik ook dat patiënten die een MS hebben ook last hebben van een schub. Wat is dat precies?
Een schub is een beetje ouderwets Duits medisch woord. We zeggen ook wel relapse. Dat is de Engelse term. En in Nederland hebben we daar niet zo'n goede term voor. Maar dat is eigenlijk een actieve ontsteking. Dus dat je ziekte actief is. En een schub is dat je dat merkt. En dus dat opeens je been het niet meer goed doet. Of opeens kan je plas niet ophouden. Of krijg je een oogzenuwontsteking. Maar als je MS hebt, krijg je ook ongemerkte ontstekentjes. En die leiden tot littekentjes in je zenuwstelsel, maar die merk je niet. En dat is, die zijn net zo belangrijk. Dus een schub is een ontsteking die je merkt. Je kan ook heel veel ontstekingen hebben die je niet merkt. Want je hebt ontzettend veel reservecapaciteit in je hersenen.
Nou noem jij het woord litteken. Eigenlijk is dat de betekenis ook van multiple sclerose.
Hè? Meerdere littekens.
Meerdere littekens. Ja. Dus daar komt het ook vandaan. Toch?
Ja.
Heb je, laat ik het anders zeggen. Is MS pijnlijk?
Op zich zijn de ontstekentjes die je krijgt niet pijnlijk. Die voel je niet. Je hebt ook geen pijnzenuwen in je hersenen. Dus dat voel je allemaal niet. Maar mensen met MS krijgen toch wel vaak zenuwpijn. En ze krijgen ook pijn doordat ze door hun MS niet zo fijn kunnen bewegen. En dan overbelasten ze bijvoorbeeld hun bewegingsstelsel en krijgen ze spieren- of pezenpijn. Dus toch wel veel mensen met MS kampen met pijn. Maar het meest opvallend is eigenlijk de neurologische functieproblemen.
Ja. In de voorbereiding heb ik ook wel eens gekeken in de informatie dat stress een reden kan zijn voor het krijgen van MS. Is dat zo?
Nee.
Echt dat is een niet. Heel duidelijk antwoord.
Ja, nee, het is. Misschien speelt stress wel mee, hè? Dat je een sluimerende MS hebt en dat je in een stressvolle episode dat net je immuunsysteem gaat ontsporen door die stress en dat het dan opkomt of begint. Maar MS komt door een heleboel verschillende factoren, een samenspel van factoren, waarbij MS denk ik niet bij de oorzaken hoort. Wel worden alle klachten erger van stress, zoals bij elke ziekte. Dus stress speelt een rol, maar niet als oorzaak.
Je noemde net even al eerder in dit gesprek dat de Epstein-Barr-virus een mogelijkwijs een hele belangrijke rol gaat spelen. Ik ken deze virus van de ziekte van Pfizer.
Klopt. Ja.
En wat een van de elementen die dan naar voren komt, als je deze virus hebt, heb je meer kans op het verkrijgen van MS. Klopt dat?
Dat klopt. Mensen die Epstein-Barr-virus hebben doorgemaakt of ermee in aanraking zijn geweest, daarvan krijgt ongeveer 1 tot 2 op de 1000 MS. Mensen die nooit Epstein-Barr-virus hebben doorgemaakt, dat is maar 5% van de bevolking, hè, want we hebben het bijna allemaal, daarvan krijgt ongeveer 0% MS. Dus ja, het verhoogt je kans op MS van 0 naar 0,01. Maar het is wel een hele belangrijke. Want als je hem niet bent tegengekomen in je leven, krijg je geen MS. Zo lijkt het nu. Dus het lijkt een cruciale knop die overgehaald moet worden. Maar als je hem hebt, dan betekent nog steeds dat je maar een hele kleine kans hebt om MS te krijgen. Zou Epstein-Barr-virus nou uit de wereld geholpen worden? Hebben we dan daarmee MS opgelost? Dat is op dit moment een van de grootste vragen bij het wetenschappelijk onderzoek naar MS. Antwoord is er nog niet.
Maar voordat we dat antwoord hebben, kan ik ook een andere discussie al bedenken. Namelijk het feit dat als je een virus wil bestrijden, dan moet je dus vaccinatie gaan doen.
Ja, dat kan je denken, inderdaad. En dat vind ik ook een hele interessante, zeker in deze tijd, nu vaccinatie steeds meer ter discussie staan. Hè? Maar een vaccinatie is eigenlijk een immuunreactie opwekken tegen dat virus. En dat is nou juist ook weer het probleem, hè, bij MS, de immuunreactie tegen het virus. Dus voordat dit in de praktijk onderzocht gaat worden, moeten er nog heel veel hobbels overwonnen worden. Want we kunnen echt niet goed effect voorspellen. Wat we wel weten, is dat in Afrika kleine kindjes vroeg in hun leven in aanraking komen met Epstein-Barr-virus. Dat is iets van de hygiëne-hypothese. Het is daar allemaal wat minder makkelijk om vrij te blijven van virussen. Mensen die op de kinderleeftijd in aanraking komen met Epstein-Barr-virus krijgen minder vaak MS dan mensen die op de puberleeftijd in aanraking komen met Epstein-Barr-virus. Dus misschien is het nuttig om met mensen met Pfizer te knuffelen als peuter. Maar dat is een hele wilde hypothese van mij.
En dat moet onderzocht worden?
Moet allemaal onderzocht worden. Lijkt me leuk onderzoek om te doen, maar moeilijk hoor. Ja.
Nu noemde jij Afrika en tegelijkertijd moet ik dan denken aan het feit dat er minder MS voorkomt van mensen die wonen rondom de Evenaar en veel vitamine D vanuit zonlicht halen.
Ja, dus vitamine D is een hypothese daarbij. Maar ook weer, mensen in Afrika komen op jongere leeftijd in aanraking met Epstein-Barr-virus. Mensen in noordelijke klimaten zoals wij stemmen vaker af van een soort steppenjagersvolk uit de oertijd met een bepaald immuunsysteem wat je ook vatbaarder maakt voor MS. Dus ja, vitamine D, ik weet niet. Daar doen ze ook al 20 jaar onderzoek aan naar. Heeft ook nog niet zo heel veel opgeleverd. En de Evenaar heeft meer te bieden dan vitamine D.
Ja, dus er spelen nog allerlei andere factoren daarbij een rol. Erfelijkheid, omgevingsfactoren, je afweersysteem.
Ja.
Ja. En daarmee dus ook de afbraak van myeline.
Ja.
Ja. Hoe diagnostiseer je de MS? Hoe gaat het? Hoe weet je dat, Frederik, als neuroloog? Even nog los van de klachten, maar hoe kan je dat nou duiden?
Het begint met een klacht die dan je eerste sjoep is. Bijvoorbeeld een oogzenuwontsteking of problemen met lopen. En dan wordt er een MRI-scan gemaakt, zie je een ontsteking in je ruggenmerg en dan ga je verder kijken. Scan van de hersenen, littekentjes, dan heb je de diagnose MS. Dus littekentjes en neurologische klachten. Als je om een andere reden een MRI-scan maakt, vanwege oorpijn of zo, en je ziet MS-plekjes, maar je hebt nog nooit neurologische uitval gehad, dan kan je niet de diagnose MS stellen. Dus je kan eigenlijk niet MS hebben zonder dat je dat weet, zonder dat je ooit neurologische uitval hebt gehad. Maar je kan natuurlijk wel een voorbode daarvan hebben. En ja, wat moet je daar dan mee, hè? Dus dat is ook een van de grote vragen. Maar de diagnose stel je door neurologisch onderzoek, een MRI-scan van de hersenen, soms ook van het ruggenmerg, soms ook een ruggenprik, onderzoek van je hersenvocht. En dan ben je er meestal wel.
Dan heb je die diagnose. Hoe ontwikkelt zich dat dan verder? Ik bedoel, is op het moment dat je dat hebt, dan kan je dat behandelen uiteraard. Maar ja. Daar komen we zo nog even op. Maar als een patiënt die diagnose heeft, is dat dan voor altijd? Kan je genezen, met andere woorden?
Ja, je kan niet genezen.
Nee.
Dus dan heb je die diagnose voor altijd. En dan moet je je toe verhouden. Want dan heb je in de toekomst risico op ontstekingen. Maar je weet niet wanneer. En je weet niet hoe erg het bij jou gaat zijn. Hè? Grofweg, 1 op de 3 mensen doet het best goed. 1 op de 3 super slecht. En 1 op de 3 daar ergens in het midden. Maar wie ben jij? Dat weet je op dat moment niet. En je moet wel kiezen voor of agressieve medicijnen of nog even afwachten tot je de volgende uitval krijgt. Dus een heel naar moment. Ja.
En je kan het tegenwoordig goed behandelen met medicatie?
Ja, nou, je kan het goed afremmen met medicatie. Dus niet behandelen. Je krijgt het niet weg, hè, die littekentjes. Maar met medicatie zet je de ziekte stil. Hup, gestrekt been erin. Ziekte stilzetten. En dan in de gaten houden of het goed gaat. Meestal gaat dat best goed, maar niet 100%.
Nou, was het vroeger zo dat er heel veel mensen die MS hadden toch op een of andere manier zich heel moeilijk konden bewegen. En dan ook vaak in een rolstoel zaten, uiteindelijk over tijd. Ja. Dat zie je nu steeds minder. Je kan het ook moeilijk zien aan iemand die
je kan
MS...
het niet meer zien. Nee, je kan het niet meer zien. Vroeger was het plaatje van MS, hè, een dame in een rolstoel met een dekentje eroverheen, de invalide uit de straat. En nu we steeds vroeger, hè, zo heel vroeg de diagnose kunnen stellen, de ziekte stil kunnen zetten, is misschien jouw buurvrouw wel een werkende moeder met MS, met 3 kinderen en alle ballen in de lucht houdend, maar worstelend met bijwerkingen van de medicijnen, worstelend met moeheid, als eerste naar huis op het... Op het straatborreltje, zeg maar. Maar wel gewoon werkende moeder. Dat kan nu. Dat is een heel ander plaatje. En als mensen bij mij komen die net de diagnose hebben gekregen, dan hebben ze nog dat plaatje in hun hoofd van een rolstoel en een dekentje. En daar probeer ik ze als eerste vanaf te helpen.
Het is in feite geen dodelijke ziekte. Je kan er dus...
Ik kan er heel oud mee worden.
Precies, ja. Dat wou ik toch wel heel erg graag horen.
Ja. Ja.
Dus wat dat betreft is die ontwikkeling is daar ook wel goed in.
Ja.
NH Gooi Spreekuur. Om je beter te voelen.
Onze gast die vandaag bij NH Gooi Spreekuur aanwezig is. De neuroloog Machteld Leenbrugge, verbonden aan het Te Gooi Medisch Centrum in Hilversum. En vandaag is het onderwerp multiple sclerose. Wij hebben al heel veel dingen kunnen en mogen bespreken over deze ziekte. Een van de dingen die toch ook wel vaak naar voren komen, ook in de voorbereiding, als ik met andere mensen erover praat, is MS nou hetzelfde als ALS?
Nou, nee, totaal niet. Nee. ALS is echt een heel ander soort ziekte. En ALS is nog erger, denk ik, dan MS. Absoluut.
Ja, waarbij we net al aangaven dat MS, daar kan je oud mee worden.
Ja.
Je kan het onder controle proberen te houden. Terwijl bij ALS is een echt een neurodegeneratieve ziekte.
De overeenkomst tussen ALS en MS is dat je, als je klachten hebt en je weet niet waar die door komen en je gaat ze googlen, dan kom je bij deze twee dingen best wel vaak uit. En dan, nou ja, dan ga je je testament schrijven, want dan schrik je je helemaal dood van wat je er allemaal leest. Dus we hebben best wel patiënten die komen met een neurologische klacht. En dan hun grootste zorg is, heb ik MS of ALS? Ja,
ja, daarom is de diagnose ook heel erg belangrijk.
Ja.
Klopt. Ja, maar heel veel, zeker in het begin zitten heel veel klachten op hetzelfde niveau. Ja. We hebben al gehad over ontwikkelingen in de medicatieve behandeling. Kan je daar iets meer over zeggen? Want ik begrijp, je hebt een soort eerstelijnsbehandeling, je hebt een tweedelijnsbehandeling. Zonder dat we nou alle producten hoeven te noemen.
Ja.
Want dat kan en mag ook niet.
Nee.
Maar je kan wel een beetje indruk geven. Hoe werk jij met patiënten als ze de diagnose hebben? Wat geef je ze nou mee?
Tot een paar jaar geleden was het standaard om te starten met eerstelijnsbehandeling. Zeg maar de wat mildere opties. En pas als iemand daar doorheen brak, als de ziekte daar doorheen brak, dan gingen we naar agressievere medicijnen. En dan moet je voorstellen met, ik leg vaak uit, MS en de ontstekingsactiviteit. Je hebt een emmer, Daar komen druppels in. Dat zijn je lesies, je littekens, je shoops. En zolang de emmer niet vol is, gaat het allemaal wel. Maar het is zaak bij de behandeling van MS om een goede deksel op die emmer te doen. Zodat er geen druppels bij komen. Want wat erin zit, gaat niet weg. Als er niks bij komt, gaat het best goed. Als hij overloopt, dan heb je een probleem en dan kan je niet meer terug. Dus die eerste lijns behandeling, dat is eigenlijk alsof je een deksel een beetje half of driekwart op de emmer doet en accepteert dat er nog wat bij komt. En als er toch te veel bij komt, dan ga je naar de volgende stap. Tegenwoordig zijn we wat agressiever in de behandeling en starten we wat sneller met wat hoogeffectieve medicatie, noemen we dat dan. Maar we proberen wel te selecteren bij welke patiënten we dat vooral moeten doen. Want sommige mensen doen het ook zonder medicatie best goed. En als je die dan hoogeffectieve medicatie geeft met veel gedoe, met veel, ja, toch wat risico's. Hè? Het remmen van je afweersysteem komt met wat risico's. Dan zijn we misschien weer aan het overbehandelen. Dus het is een eeuwige worsteling tussen onderbehandelen en overbehandelen, omdat we gewoon geen glazen bol hebben. Maar een paar dingetjes.
Maar over risico's gesproken, nog niet zo lang geleden stond er ook heel veel berichten in de krant over het feit dat patiënten naar het buitenland toe gaan, omdat zij vernomen hebben dat daar betere behandelingen zijn.
En ja, dan heb je het denk ik over de stamceltransplantatie.
Onder andere, ja.
Ja. Stamceltransplantatie is een hele heftige behandeling tegen MS, maar heel effectief tegen ontstekingen, het remmen van ontstekingen. Omdat het bestaat uit remmen van je afweersysteem. Eigenlijk het gewoon compleet kapot maken van je afweersysteem. Door chemotherapie. Dat is de behandeling. Dat is de behandeling. Stamceltransplantatie is eigenlijk chemotherapie om je afweersysteem kapot te maken. En daarna je leven redden door het opbouwen van een nieuw immuunsysteem met je eigen stamcellen. Dus de stamcellen zijn niet de MS-behandeling. De chemotherapie is de MS-behandeling. En dat is, denk ik, voor veel mensen best een misverstand geweest. Als je zou zeggen, nou, je kan naar het buitenland voor chemotherapie voor MS. Het is ongeveer even goed als wat we hier nu te bieden hebben. Dan zouden mensen misschien minder gegaan zijn.
Ja, en de kosten zijn ook gigantisch hoog, hè, als je dat zelf wil gaan doen in het buitenland.
De kosten zijn hoog omdat het in het buitenland wordt gedaan in commerciële klinieken.
Ja, en dan wordt het niet vergoed.
En dan wordt het niet vergoed. En in Nederland wordt het tegenwoordig gedaan en vergoed. Maar voor een hele selectieve groep patiënten waarvan we denken, ja, die redden het niet met het huidige aanbod aan medicijnen. En die hebben zoveel ontstekingsactiviteit dat het platleggen van de ontsteking loont. En dat zijn niet alle mensen met MS.
Ja. Nu begreep ik ook dat op het moment dat je een patiënt bij jou komt en je behandelt deze, dat de patiënt ook langer tijd bij jullie blijven binnen de afdeling neurologie. Klopt dat?
Ja, dat klopt.
En dan heb ik ook gelezen over de wijze dat en ook gehoord over levensstijl met betrekking tot en onder andere een van de elementen is brain health. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, Brain Health. Ja, dat is dan een Brits initiatief, de Brain Health Initiative. En dat is een website. Daar staat op, wat moet je doen om je hersenen zo lang mogelijk gezond te houden als je MS hebt? Eigenlijk stiekem is dat gewoon voor iedereen nuttig. Ook als je gezond bent, hè? Niet roken, vitamine D op orde, schijf van 5, lekker bewegen. Dat maakt het niet minder relevant. Het is ook heel nuttig om aan jezelf te werken en aan je leefstijl te werken als je een chronische ziekte hebt. Zeker als dat een ontstekingsziekte is. Ja.
Nou, een van de andere uitdagingen die er is, is de oudere patiënt.
Ja.
Die op medicatie staat.
Ja.
En omdat die ouder wordt ook vaak nog weer andere klachten gaat krijgen. De combinatie met andere medicatie.
Ja.
En ik kan mij zomaar voorstellen dat dat best moeilijk is om dat veilig te stoppen. Kan je dat?
Ja, dat is echt mijn dagelijkse struggle in de spreekkamer. Kijk, dit is een blinde vlek qua kennis. De mensen die in de jaren 90 of 2005 tot 2010 voor het eerst echt die goede medicijnen kregen tegen MS, die naderen nu de 60, 70. Misschien ook iets jonger. En dan ga je je afvragen, Hoe lang moeten we nog door met deze agressieve medicijnen? Want we weten dat de ziekte MS qua ontsteking een beetje uitdooft. Tussen je 50ste en je 60ste, of in elk geval in de 10 jaar daarna, moet je dan het immuunsysteem nog wel zo agressief gaan remmen? Of ga je stoppen en dan kijken hoe het gaat? Maar kan dat wel veilig? Nou, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan, ook op de VU. En dat is nog allemaal niet zo makkelijk om daar richtlijnen in te vinden. En ik zit in de tussentijd wel met een patiënt tegenover me. Die zegt, ja, hoe lang moet ik hier nog mee doorgaan? Of een patiënt die in een winter 3 keer een longontsteking krijgt. En dan komt dat door mijn medicijnen. En wat moet ik doen? Daar is in de hele wereld geen ervaring mee.
Kortom, je hebt nog een hoop challenges. Maar zeker, tegelijkertijd is er ook heel veel ontwikkeling op het gebied van MS.
Absoluut, ja.
Dit was alweer de laatste vraag, Machteld. Met betrekking tot vandaag het interview. Want we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Dokter Machteld Leenbrugge, heel veel dank voor je komst hier naar de studio. En het echt een ontzettend boeiende gesprek. Het gaat heel snel.
Ja.
Dus blij dat je er was. En mooi dat je dit allemaal hebt kunnen bespreken. Morgen wordt deze uitzending herhaald om 12 uur. En wil je de aflevering van NH Gooi Spreekuur op een ander moment nog eens rustig terugluisteren, dan kan dat. Ga dan naar nhgooi.nl/gemist of naar Spotify. Daar vind je onze podcast van dit programma.